Is de missie je wel gevormd?
Ja, absoluut.
Ja. En wat voor manier?
Nou ja, ik ging als jongetje heen. En je komt als behoorlijk volwassen man terug. En ja, zeker in die tijd. Ik ben sowieso al vrij recht door zee. Maar daardoor. Je zorgt ervoor dat je krijgt wat je hebben wil. Je vecht ervoor. En ja, de hele missie, dat is wel een rode draad in mijn hele leven gebleven.
Je hoorde net Herman Soek, korporaal bij het Nigeriaanse bataljon. Zijn ervaringen in voormalig Joegoslavië zijn niet alleen in zijn geheugen gekerfd, maar ook in zijn lichaam.
Heb je echt tatoeages naar aanleiding van je uitzending gemaakt?
Ja.
Wat zijn dat voor tatoeages?
Nou, het schild van het signaal op commandant, bataljon, dat schild heb ik op mijn arm. Het veteraanteken heb ik hier zitten, op mijn arm. En zo heb ik nog een paar.
Van 1992 tot 1995 hebben er militairen van de verbindingsdienst in voormalig Joegoslavië gezeten. Mijn vader ging in november 1992 al terug. Na hem volgden nog 4 commandanten. Mijn naam is Maranke Pater. Dit is de podcastserie Voor Altijd Verbonden, 30 jaar in Joegoslavië. Je luistert naar de 8e en laatste aflevering, De Lijm van de Missie. Ik heb me er altijd over verbaasd hoeveel aandacht er is voor de inzet van militairen op de vredesmissies die na UNPROFOR volgden. Maar over de missie van de verbindelaars hoorde ik maar weinig. Hoe kijken deze veteranen terug op de missie? Is de missie in hun ogen geslaagd voor het verbindingsbataljon? Ik vraag het aan verbindingsofficier Jan Mulder.
Kijk, vredesoperaties in 92 waren voor ons, we hebben Libanon gehad en nog veel verder terug Korea, maar dat waren heel andere operaties. En we waren het al jaren niet meer gewend. Zeker bij de verbindingsdienst ging je natuurlijk nooit als eenheid op missie, altijd als individu, ook later. Om dan een verbindingsbataljon uit te sturen op zo'n missie, dat was natuurlijk wel heel bijzonder. Plus dat onze apparatuur. Eigenlijk het spul wat we in Nederland hadden ter voorbereiding van zeg maar, het grote conflict op de Noord-Duitse laagvlakte totaal ongeschikt was om mee te nemen in zo'n vredesmissie. Dus we hadden radio's bij ons, die hadden we dus wel nauwelijks gebruikt. Natuurlijk een heel niet zo'n modern verbindingsmiddel. En voor de rest waren we afhankelijk van satellietverbindingen. En met de opdracht probeer zoveel mogelijk ter plaatse te regelen. Nou ja, dat is dus gelukt. En dat geldt, ik bedoel, als leiding ben je daar verantwoordelijk voor en hou je daarmee bezig. De soldaten die draaiden natuurlijk hun wisseldiensten in de verbindingscentra. Maar die waren daar ook creatief. Er waren soldaten die hadden van huis uit meegenomen zaadjes om worteltjes en sla te planten. Nederlanders zitten zo in elkaar. En die ritselden natuurlijk ook van alles en nog wat. Ja, dat is gewoon prima.
Wat zegt Arie van der Marel, commandant van het verbindingscentrum in Glina, bij het Nigeriaanse bataljon?
Dat klinkt misschien heel raar, maar Slavië was echt puur oorlog. En dat was iedere dag overleven. In Afghanistan heb ik gezien als vakantie. Ja, ik vond dat zo relaxed allemaal daar. Nou komt het misschien ook dat wij waren daar wel met z'n 11. Ja, daar waren de beschietingen iedere dag. Als je een dag geen beschietingen was, dan was het gewoon eng. Als je dus iemand zag wat we net al vertelden van zonder wapen, dan werd je wel alert. Als je met wapen zou, was prima.
Ja.
Dus Afghanistan ook daarna. Ik denk daar nooit meer aan. In Joegoslavië denk je nog wel eens zo, hè, terwijl Afghanistan nog niet zo lang geleden is, om het zo te zeggen. Als het Joegoslavië is, maar dat is nog wel 30 jaar terug. Ja, maar dat vergeet je nooit.
En wat zegt psycholoog Wil Martens over de missie?
Als je dit bekijkt, dan is hetzelfde gebeurd wat bij Srebrenica. We gaan uit van de situatie hoe dat je toen was. En de mensen waren niet voorbereid op hoe dat die ontwikkelingen zouden zijn. Dat is bij het verbindingsbataljon geweest ook, en dat is ook bij Srebrenica geweest. De mensen hadden veel te weinig voor die situatie waarin we kwamen, hadden ze veel te weinig opleiding. veel te weinig ervaring. Veel te weinig levenservaring.
Is het dan ook iets wat je wel hebt meegegeven aan de legerleiding? Dat het anders had gemoeten?
Ja, maar of dat we ervan leren, weet ik natuurlijk niet. Hè. Ik bedoel, als je gaat kijken naar Afghanistan, is er weer hetzelfde gebeurd. Het was geen vechtmissie. Nou, het was wel degelijk een vechtmissie. Dat is een half jaar van tevoren al. Dat had ik ook met de voorbereiding te maken. Maar wat dat betreft vind ik dat we gaan uit van hoe dat het er dan voor staat. Maar je zou altijd verder moeten kijken naar een soort worst case scenario. Ja. Waar je de mensen op voorbereidt. En dat is niet gebeurd met het verbindingsbataljon. Dat is niet gebeurd bij Srebrenica. Dat is ook niet gebeurd bij Afghanistan in het begin. Waar ik blij om ben is dat we een heel programma hebben kunnen opzetten. Dat programma van voor, tijdens en na. En dat we ook echt een bepaalde idee erover hadden. Die ze ook wel zijn uitgevoerd. Kijk, als ik op missie ga, of dat de missie nou wel of niet goed is, maakt mij niet uit. Ik ga mee voor de militairen. Dat maakt een groot verschil natuurlijk. Ik hoef me nooit het nut van de missie af te vragen. Dus in die zin vind ik dat we... Dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt voor de hele afdeling. Waarbij heel veel psychologen op missie zijn geweest. Dat we dat goed gedaan hebben. Dat we echt iets op de kaart hebben gesteld wat uniek is in de wereld. Hè? Wat wij toen ontwikkeld hebben. Er was helemaal niks in dat gebied. Terwijl nu gaan er altijd psychologen mee en psychiaters mee. En zeker bij die buitenlandse eenheden. Dus wat dat betreft hebben we wel iets op de kaart gezet. Ja.
Ik vraag het ook aan de dienstplichtige, Peter Honnekot.
Nu, als ik jou aan terugdenk, ja, kijk, omdat wij daar gezeten hebben, waren die vluchtelingenstromen mogelijk. Anders hadden mensen er nooit door kunnen. Dat weet ik hoeveel mensen. Omdat wij daar gezeten hebben, heb je ook een periode van betrekkelijke rust gehad. Dat ze even op adem konden komen, er even niemand. Hè? En wij hebben natuurlijk ook, omdat wij daar gezeten hebben, zo'n plaatselijke voorlord. Hè? Die was niet blij dat wij daar zaten natuurlijk. Maar daar werd hij wel enigszins ook naar. In Den Haag zijn ook veel zijn opgepakt en zijn berecht omdat wij daar gezeten hebben. Omdat wij dat konden vertellen. Dus dat stukje ben ik wel heel erg trots op. Dat wij, wij als soldaten daar hebben gezeten en dat wij daaraan mee hebben gewerkt. Ik heb wel het idee dat ik daar goed aan heb gedaan. Maar dat is pas jaren later, in die tijd dat ik er zat en ook de tijd daarna. Ja, dan had ik heel veel moeite om dat een plek te geven, zeg maar. Wat ik spijt van heb, is dat ik dingen niet heb kunnen doen. Ik sprak je hebt zo'n periode, moet je verplicht, moet je binnen Joegoslavië, moet je op vakantie. En toen heb ik aan de kust gezeten daar een tijdje. En daar kwam ik in een hotel en daar sprak een man mij aan. En die zei van, kan ik met je praten? Je bent van de VN. En dus legde ik hem ook uit, ik ben wel VN, maar ik ben maar een verbinding. Ik ben geen officier of wat dan ook, maar ik zou graag met je praten. Ik moet iemand hebben mee te praten, zegt hij. Nou, en die vertelt me zijn levensverhaal over dat hij daar zat. En dat zijn kinderen bij hem weg waren gehaald en dat ze niet terug konden. En zijn verhaal wat hij mij vertelde, wat ik dan spijt van heb, is dat ik daar niks dat ik aan hem voor hem kunnen luisteren. Ik heb niks voor hem kunnen doen, weet je. En dat is wel een gevoel van spijt. Maar het is niet dat ik daar iets aan had kunnen doen. Ik heel duidelijk tegen hem ook gezegd, maar het blijft natuurlijk wel bij je, natuurlijk. Hè?
Als veteraan moet ik uitbijersen, penningmeester van de reunievereniging, wel wat van het hart. Hij is blij met de toenemende waardering voor veteranen. Maar tegelijk heeft hij ook grote moeite met de politiek.
Maar dat er een gebrek aan waardering is, en dat wordt langzamerhand steeds iets beter in Nederland. Ja, dat geef ik volbondig toe. Ik ben geweest bij de opening van het Veteraneninstituut in Doorn. Ik heb toen een ontmoeting mogen hebben met Prins Bernhard. Waar ik door Ted Meijnes uit de rij werd gehaald van oké, jij bent een van de jonge veteranen met bestuursverantwoordelijkheid. Wil jij je zegje doen? Dus met een aantal jonge veteranen ontmoeting gehad met Prins Bernhard. Die ook letterlijk zei van oké, jullie moeten voortzetten wat Ted en ik zijn begonnen. Dat heeft Ted ook zelf altijd gezegd van ik word oud en jullie moeten de kar gaan trekken. Dat heb ik ook beloofd. Van dat wil ik, daar wil ik me sterk voor maken. Als dan de politiek, de toenmalig premier Kok, een toespraak houdt bij de opening van het Veteraneninstituut en daar een hele gloedvolle toespraak houdt en dan letterlijk zegt van tevoren dat er letterlijk gezegd wordt alleen het geschrevene telt. En dat je de toespraak op papier hebt en dat die woordelijk veel meer dingen belooft dan wat er op papier staat. En dat neem ik de politiek kwalijk.
Ja.
Van er zou veel meer moeten gebeuren dan wat er gebeurt. En dat is iets wat gewoon nog steeds speelt. Kijk alleen maar naar de manier waarop men Nederland mensen uitzendt. En ik ben er nog steeds... volg ik het nieuws. Ik heb gevolgd dat Nederland mensen uitzond naar Bosnië, Dutchbat. Dat er een discussie is geweest of het snelvuurkanon van de IPR af kon en vervangen moest worden door een .50 mitrailleur. Dat Nederland zegt, we gaan het snelvuurkanon eraf halen. Nederland stuurt mensen uit met beperkte middelen. Dat was in het verleden zo en dat is nog steeds zo. En daarom, dat neem ik de politiek echt kwalijk.
Ben je als verbindingsbataljon, als onderdeel van de VN-vredesmacht, wel in staat om een missie tot een succesvol einde te brengen? Ik ga in gesprek met generaal Theo Endt, de laatste commandant van het verbindingsbataljon, en mijn vader, de allereerste commandant. Op het einde van de missie had de moderne technologie het bataljon ingehaald. Verbindingsmiddelen die op de Balkan werden gebruikt, werden vervangen door satellietcommunicatie. Iets wat heel makkelijk bediend kon worden door personeel van de Verenigde Naties uit lage lonenlanden.
Kijk, ik denk dat als je kijkt naar wat wij voor verbindingssystemen hebben ingebracht, dat de vervanging door het satellietsysteem van de WN eigenlijk heel erg logisch was en voor de hand liggend was. Terwijl we daar misschien zelf al wat moeite mee hadden aanvankelijk om dat dan ook te doen. Je kunt je afvragen, had dat terugtrekken niet eerder gekund, hè? Maar even zo te zeggen. Maar dat is voor mij ook een beetje achteraf praterij, maar uiteindelijk was Nederland zo willen zeggen, het is mooi geweest. We hadden het wel nog langer kunnen voortzetten, dat geloof ik wel, als het nodig was geweest. Alleen we hadden andere middelen moeten krijgen.
De grootste frustratie van zowel Theo als mijn vader blijkt het contact met de burgerleiding van de VN te zijn.
Die lijnen die daar getrokken worden van die gebieden, die waren zo merkwaardig dat uiteindelijk een van de sectoren grotendeels in een gebied lag waar helemaal geen oorlog had plaatsgevonden. Twee andere sectoren die lagen wel degelijk volledig in het gebied dat door de Servische troepen was bezet. En een vierde sector was ook weer ten dele gedeeltelijk buiten de, laat maar zeggen, het gebied waar de oorlog had plaatsgevonden. En dat is natuurlijk wel erg merkwaardig, want militairen zouden dat natuurlijk een heel anders gedaan hebben. Maar ik wil benadrukken, deze hele operatie was geen militaire operatie. Het was een operatie van de Verenigde Naties, geleid door burgers. Burgers van de Veiligheidsraad in New York.
Je moet het ook plaatsen in die tijd. En in die tijd was het een prima flexibel systeem wat je overal kon gebruiken. Dat is een ding wat zeker. En onze mensen konden daar goed mee omgaan. Hebben we veel fouten gemaakt? Nee, ik denk het niet. Ik denk... Je kunt je afvragen of je in zo'n grote missie als klein land zo'n belangrijk systeem moet leveren. En dan kom je op de ervaring. Goed, dan kom je veel meer op de ervaringen die uit Srebrenica gekomen zijn. Ga nooit meer deelnemen aan een missie als je niet iemand hebt die jou eruit kan halen. Ja, dus alle lessen die we daaruit geleerd hebben is dat we vertrouwd hebben op de VN. Naar de VN moet je niet vertrouwen als je in de problemen komt. De NATO, ja, maar dan heb je bij de NATO altijd grote bondgenoten die dat voor jou kunnen. Dus dat is een beetje het verhaal.
De kritiek op het functioneren van de VN laat onverlet dat de missie voor Nederland een hele bijzondere is geweest. Het meest bijzondere was wel dat er voor het eerst en voor het laatst een compleet verbindingsbataljon werd uitgezonden. Generaal Theo Endt erkent dat niet alles goed is gegaan, maar ziet nu, na 30 jaar, dat voor de verbindingsdienst deze missie ook grote voordelen heeft gehad.
Ik denk sommige dingen zijn gegaan. Zeg, ja, het ziet een beetje raar of het ziet een beetje rommelig uit. Maar ja, goed. In die zin was het natuurlijk voor de verbinding de eerste keer dat we een bataljon uitzonden. Je kunt het ook anders vertalen. Je kunt zeggen, het is voor de verbinding goed geweest dat het een keer gebeurd is. We hebben wel plotseling daarna een enorme partij mensen gekregen die op uitzending waren geweest. Die wisten wat dat inhield. Die wisten wat het functioneren in zijn internationaal verband inhield. En dat, daar hebben we daarna alleen maar profijt van gehad. Dat we die mensen hadden. We hebben ook, we hadden het net wel even over rules of engagement, maar mensen die zichzelf weten te redden als ze beschoten worden, dat was natuurlijk zonde. Dan hebben we wat incidenten mee gehad, maar ja, dat was toch eigenlijk, dat verwacht je toch ook van beroepsmilitairen, dat ze dat weten. Hè? Nou, dan bleek het niet zo te zijn. Ja, dat is wel goed dat we daarachter gekomen zijn, dat we dat eens even in de basisopleiding hebben verbeterd, want dat verwacht je van iedere militair. Ja, dus, maar goed, dan zie je hoe zo'n vredesleger erin slijt, dat je allerlei dingen kwaliteiten qua wel zou moeten, maar dat doe je nooit meer. Ja, en plotseling weet je ook niet meer wat je moet doen. Ja, dat is niet goed. Dus in die zin is het ook een... sommige dingen die daar gebeurd zijn ook een soort wake-up geweest. Oké, even terug naar de basis, jongens. En dan moeten we zorgen dat we alle de basis ook wel weten wat de basis is. Hoe bescherm ik mezelf? Hoe bescherm ik mijn collega's? Wat moet ik daarvoor doen? Ja. Dus dat is in zekere zin ook het goede effect ervan geweest.
Terwijl we werken aan deze podcast, valt het Russische leger verschillende steden en dorpen in Oekraïne aan. Er wordt de roep groter om internationale militaire inzet. En vooral de roep om de inzet van de VN. Ik denk wel eens, houdt het dan nooit op? Er lijkt er een patroon zichtbaar langs die breuklijnen van oude werelden in de achtertuin van Europa. Ook in Oekraïne worden steden belegerd en omringd door de vijand. Net zoals in Srebrenica en in Sarajevo. Ik rijd nog één keer naar het Hoge Huis in Lunteren om mijn vader te vragen of de nieuwe oorlog in Oekraïne hem doet denken aan wat er in voormalig Joegoslavië is gebeurd.
Ja, ik vind dat er grote overeenkomsten zijn. Ook toen in voormalig Joegoslavië, 30 jaar geleden, waren er honderdduizenden vluchtelingen, waren er vele flatgebouwen, huizen die in brand geschoten werden, compleet van de aardbodem verdwenen door granaatinslagen van een agressor. En datzelfde, dat zien we nu ook weer gebeuren in Oekraïne. Het is bovendien zo dat in de tijd Sarajevo het 4 jaar volgehouden heeft, de langste belegering van een stad ooit.
Ik merk dat de veteranen die ik spreek onrustig worden. Toen het leger zich terugtrok uit Afghanistan in augustus 2021, reageerden veteranen al emotioneel, ook al was het hun missie niet. Nu lees ik in de Facebookgroep van de verbindelaars dat er zelfs verbindelaars zijn die naar Oekraïne willen en zelf mee willen vechten.
Eerder was natuurlijk de VN die in voormalig Joegoslavië kwam om daar orde op zaken te stellen. Vind je dat er in Oekraïne ook iets moet gebeuren?
Ik kan me niet echt een mening vormen over hoe dit gaat aflopen, welke kant het op gaat. Want de Russische agressor die luistert naar geen enkele internationale groepering, niet naar de Verenigde Naties, trekt zich niets van wat voor overeenkomst aan dan ook. Pleegt de ene oorlogsmisdaad naar de andere en gaat gewoon door met het verwoesten van huizen en het verjagen van mensen. In die tijd vond de Veiligheidsraad het belangrijk dat er een staakt het vuren zou komen en dat staakt het vuren gehandhaafd zou worden. En vandaar dat in die tijd ook de UNPROFOR werd opgericht, United Nations Protection Force. In de huidige situatie is echter zo dat in de Veiligheidsraad ook China en Rusland een zitting hebben. En die blokkeren elk voorstel om voor wat voor interventie dan ook in de oorlog in Oekraïne.
Ja, dat is een hele andere situatie dan, hè?
Ja, dat is niet vergelijkbaar. In de tijd was, laten we zeggen, de wereld het met elkaar eens. Er moest een einde komen aan het geweld op de Balkan. En nu is de wereld het helemaal niet met elkaar eens. De NATO kan niets doen. Het risico bestaat altijd dat er dan, als er iets verkeerd gaat, dat er toch een wereldoorlog uitbreekt. En Rusland kan in feite zijn gang gaan.
Als ik terugkijk op deze reis met mijn vader en op al die ontmoetingen met die veteranen van de vredesmissie in Bosnië, Servië en Kroatië, leef ik vooral mee met een onmacht. Maar ik voel ook medelijden voor wie nog steeds last ondervindt van de gevolgen van de missie. Ik vind het opmerkelijk dat er destijds niet meer slachtoffers zijn gevallen. Maar de missie werkt op verschillende fronten door. Niet alleen in veteranen en hun trauma's, maar ook in mij en andere kinderen van UNPROFOR-veteranen. Zelf draag ik ook een stukje Sarajevo met me mee. In 1999 ben ik, toen de NAVO een einde had gemaakt aan de Joegoslavische oorlogen door Servische doelen te bombarderen, met mijn vader naar Sarajevo gegaan om de Servische vluchtelingen thuis te brengen. Ook zij had jarenlang bij ons thuis gewoond. Ik zie die dag nog voor me. We liepen de helling af richting onze Opel, waar we de afgelopen dagen honderden kilometers mee hadden gereden om in Sarajevo te komen. Gezellig pratend. Tot ik door mijn vader aan mijn nek uit de berm werd getrokken. Pas op, er kunnen nog mijnen liggen, siste hij. Compleet in de stress. Dat moment had een enorme impact op me. En nu ik deze podcast maak en 30 jaar na dato nog eens in Sarajevo ben geweest, merk ik dat er steeds meer puzzelstukjes op mijn plek vallen. Ik snap waarom hij nu nog steeds soms stress heeft in bepaalde situaties. Waarom het altijd zo moeilijk was om over die oorlog te praten. En de mensen die uit voormalig Joegoslavië bij ons kwamen wonen, daar ben ik altijd ergens wel een beetje jaloers op geweest. Niet dat ik hen die aandacht niet gunde en die veilige plek, maar wel om de aandacht die wij als kinderen minder kregen van onze ouders. Nu ik deze reis heb gemaakt, besef ik me dat ik deze reis vooral heb gemaakt om mijn vader beter te begrijpen. Alsof hij met vooral veel goed te doen voor anderen zelf een stukje schuld wilde inlossen. Maar ik voel me ook trots. Zeker als ik een kaartje vind dat de Nederlandse legerleiding kreeg van de generaal van het Canadese bataljon. Met de tekst: "The Dutch are the glue that sticks this mission together." En het is ook zo. De Nederlanders waren de lijn die UNPROFOR bij elkaar hield. Zonder verbindingen, geen missie. Ze ritselden en pionierden om de situatie zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Onder moeilijke omstandigheden, met verschillende culturen en vaak opererend met een leeg briefje. Door de gebeurtenissen en de hechte kameraadschap die daar is opgebouwd, blijven de veteranen voor altijd verbonden. Dit was de laatste aflevering van de podcast Voor Altijd Verbonden. Deze podcast is gemaakt door Maranke Pater en Anton van Rensen in opdracht van het Veteraneninstituut. Montage, Anton van Rensen. Geluid, Micha van der Hoef. Sounddesign, Piet Nelemans. Deze podcast kwam tot stand dankzij het V-Fonds, het Veteraneninstituut, de reunievereniging van het 1NL UN Signal Battalion en alle geïnterviewde veteranen. De nieuwsfragmenten die zijn gebruikt komen uit journaals van RTL4 en de NOS. Het meeste achtergrondgeluid is in 1992 opgenomen en is afkomstig van audio, gemaakt door Hans Vermaas en Marcel Mulak.